Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
Welkom luisteraars, ik ben Linda.
Mijn naam is Angela.
En vandaag gaan we het met je hebben over zomerkriebels.
Zomerkriebels?
Zomerkriebels,
wat zijn
ja.
dat dan?
Nou ja, ik dacht, de lente is begonnen. En dat kan dan zomaar zomerkriebels opleveren. Althans, ik had ze toen ik vanochtend uit het raam keek en uiteindelijk na een paar dagen weer regen de zon weer scheen. En ik vond het ineens zo interessant dat we daar geen punt van maken. He, want er waren allerlei sensaties in mij, in de zin van, ja, naar buiten en enthousiasme. En ik dacht, ja, je hoort er wel vaker over, dat mensen zomerkriebels hebben. En daar maken we dan geen punt van, terwijl we van een zenuwachtig kriebeltje of een somberheidsdingetje vaak gelijk in de hoogste bomen klimmen, want dat mag niet en daar moeten we vanaf. En ik dacht, ja, in feite komen zomerkriebels op dezelfde manier tot stand als somberheidsdingetjes of zenuwachtigheidskriebeltjes. Dus ik dacht, laten we daar gewoon eens naar kijken. Want vaak kiezen we natuurlijk de ingang, omdat daar ook meer naar gevraagd lijkt te worden. Van hoe kom ik hier vanaf, hoe kom ik daar vanaf, hoe ga ik daar mee om, hoe ga ik daarmee om. Ik dacht, laten we nou eens gewoon kijken naar iets waar we gewoon niet vanaf willen. Maar wat wel ook steeds weer verdwijnt.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook het grappige bij enthousiasme over dat het zomer is. Daar blijf je ook niet de hele dag mee lopen.
Ik vermoed van niet. Ik vermoed van niet. Ja, ik vind het grappig wat je zegt. Want we krijgen heel veel vragen. Hoe kom ik hier vanaf? Hoe kom ik daar vanaf? Hè? Of hoe ga ik om met zus of om met zo? Of hoe moet ik dit bekijken? Of hoe moet ik dat bekijken? En dat zijn natuurlijk heel welkome vragen. Want ja, daar kunnen wij weer mooi een radioshow op baseren. Of een onderdeel daarvan in ieder geval. Maar het mist wel het punt van de drie principes. Want het punt van de drie principes is dat ze beschrijvend zijn. Ze beschrijven hoe elke ervaring tot stand komt. En ze schrijven niks voor. Ze zijn niet voorschrijvend. Van, nou, je moet hier zo naar kijken. Of de drie principes zeggen dat je hier zo mee om moet gaan. Die drie principes zijn totaal neutraal. Hetzelfde als ja, het principe zwaartekracht. Als je een rotsblok uit een vliegtuig gooit, die vliegt, ook als die niet vliegt trouwens, kan het niet anders dan dat rotsblok naar beneden valt. Want zo werkt de zwaartekracht. En die drie principes zijn gewoon beschrijvend. Ja, het kan niet anders dat jij zomerkriebels krijgt als je het idee entertaint, gelooft of in je opkomt. Oh, zon, fijn, vakantie, buiten, leuk. Terwijl je natuurlijk net zo goed het idee hier op kan komen. Tering, heb je die kutzon weer. Ja. Ik heb echt zo'n fucking hekel aan.
Ik voel de huidkanker al opkomen bij het idee van zon.
Echt, doe mij de winter. Kunnen we niet terug? Dus die drie principes beschrijven hoe zo'n idee opkomt. Dat is een gedachte in het geheel. Hoe dat jouw ervaring in het moment creëert. En dat zo werkt. En waar jij denk ik heen wilde, is dat duidelijk maken van het werkt maar gewoon op één manier. Of je nou zomerkriebels of verliefdheidskriebels of zenuwkriebels, of je dat nou beschrijft. Hè, dat is alleen maar het verhaaltje wat je eraan ophangt. Dat het allemaal hetzelfde mechanisme is.
Dus ja, het is allemaal hetzelfde mechanisme. Het is altijd denken in bewustzijn, hè? Om het heel algemeen te zeggen. En in feite, je zou het andersom kunnen zeggen, je kijkt altijd tegen je eigen denken aan. En of dat nou je denken is over je gedachten over het feit dat de zon schijnt, of het zijn je gedachten over iets anders. Je voelt altijd je denken. En wat ik interessant vind, is dat we toch snel zoiets hebben als, ja, maar kijk dat je, ja, nee, maar het is echt de zon waar ik. Het is echt door de zon dat die zomerkriebels komen. Dus je kan eigenlijk, laat ik zo zeggen, mensen hebben dan vaak veel moeite om te realiseren dat het hun denken over de zon is.
Ja, dat elke ervaring echt van binnenuit wordt gecreëerd. Dat het gewoon zo werkt en niet andersom. Ook al lijkt het wel zo, ja.
Ja, en dan hoor je nog wel eens van, ja, maar het is toch, ik heb die gedachte niet als de zon niet schijnt.
Nee.
En dan lijkt het toch alsof die zon invloed heeft op wat er hier gedacht wordt.
Nou ja, van zichzelf is alles gewoon, gebeurt alles en is alles volkomen neutraal. Maar razendsnel vindt er een soort vertaling plaats. Zon is fijn of zon is vreselijk. Dat hebben we helemaal niet in de gaten dat dat zo werkt. Of zon leidt tot, of zon betekent zus. Of zomer betekent zoiets. Of deze kriebel houdt in dat. Zo'n vertaling vindt razendsnel, waarschijnlijk ja, in het brein, maar weet je, dan moet je de wetenschap er weer bij halen, die verandert ook maar weer steeds. Vindt er een vertaling plaats en dat hebben we niet in de gaten. En continu leven wij in het misverstand van dat het andersom werkt. Hè, bijvoorbeeld, we kunnen ook zeggen, hè, jij zei net over iets, bijvoorbeeld een gegeven. Oh, ik vind dat jammer. Maar dat lijkt over het gegeven te gaan. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over, er vindt een interpretatie plaats, of een conclusie, of een mening, of een betekenis, of een concept. Wordt gegenereerd van binnenuit. En dan wordt er gezegd, oh, dat vind ik jammer. Maar je vindt dat niet jammer. Je vindt eigenlijk je eigen conclusie jammer. En dat is, nou, interessant. Maar dat is wel fundamenteel om dat steeds opnieuw te zien. Er is niet eens een buitenwereld. Er is alleen maar een ervaringswereld of een denkwereld of een gedachtenwereld.
Ja, ik weet niet hoeveel andere woorden je daar
hebt. Een droomwereld. Ja, 1000 andere woorden hebben we ervoor. En dat is wat er geleefd wordt. Ja. En elke keer trappen we er weer in, omdat het dan zo lijkt. Net zoals we er elke keer weer intrappen. En de intrappen is een raar woord. Het is net alsof we iets fout doen. Of we vergissen ons steeds in hoe het werkt. En dan kunnen we tegen elkaar zeggen, ik kan een fotootje laten zien aan Linde. Kijk eens, Lin, vanmorgen was echt een hele mooie zonsopkomst. Dat is niet gebeurd, want de zon komt niet op. De aarde draait. Maar dat we het waarnemen dat de zon opkomt en ondergaat, ja, dat is de waarneming. En dat nemen we voor waar aan. Maar zo werkt het helemaal niet. En dat is natuurlijk, daarom zijn die drie principes voor mij ook gewoon een supercoole ontdekkingsreis. Om elke keer, en dat doen we dan vooral als het wringt en schuurt en niet bij zomerkriebels, maar het werkt hetzelfde. Hè, maar bij zomerallergieën, je kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor de zon. Dan is er, dat is voor mij, hè, als er een allergie of een, laten we even zeggen, negatief uitgelegde kriebel plaatsvindt, dat is voor mij een uitnodiging om te zien, zit ik wel in het juiste paradigma? Of ga ik uit van het misverstand van hoe het werkt? Nou, als het wringt of schuurt, zit ik altijd in een misverstand, heb ik inmiddels ontdekt. Dus dat is gewoon leuk om te ontdekken. Steeds weer. Oh, de zon gaat onder. Misverstandje. Oh, ik vind dit niet leuk. Mag wel hoor. Misverstandje. Oh, jij hebt mij pijn gedaan. Misverstandje. Ik heb kriebels over de zomer. Nee, misverstandje. Maar ja, die leuke, nogmaals, vinden we niet erg. Dus daar kijken we dan niet naar. Is prima, maar het werkt hetzelfde. Maar die nare, die dat schuren en dat wringen. Dat leven is één grote open uitnodiging om steeds opnieuw te ontdekken. Als ik iets niet leuk vind, als ik iets stom, als ik geraakt word. Wat helemaal niet erg is, hè? Want je bent mens, dus dat geeft niet. Je bent een voelend, denkend wezen. Maar als het echt, nou, laat ik zeggen, als het lijden wordt. Want geraaktheid is ook natuurlijk geen enkel probleem. Als het lijden wordt, als je het echt ziet als, nee, maar dat komt daardoor. Dat ik ongemakkelijk voel. Dat is een open uitnodiging om opnieuw te kijken, om goed te kijken en dan om iets nieuws te zien. Ja, dan is het voor mij ook zo weer gewoon gelijk, oh, zo werkt dat.
Ja. Ja, en wat ik ook leuk vind om te herkennen als je kijkt naar die zomerkriebels, dat iedereen weet dat als je 's ochtends opstaat en je kijkt uit, uit het raam en de zon schijnt en je ervaart zomerkriebels. Iedereen weet dat die zomerkriebels weer zullen verdwijnen. Of in de loop van de dag heb je er al geen last meer van. Last is aanhalingstekens. Maar merk je ze al niet op. Of de volgende dag zijn ze weg. Maar er is niemand die de hele dag datzelfde zomerkriebelige gevoel zal hebben.
Ik denk dat niemand daarover nadenkt.
Nee, dat is mijn punt. Daar denken we niet over na.
Nee.
Maar als je 's ochtends wakker wordt en je hebt een angstig kriebeltje, of je wordt wakker en je hebt een depressief kriebeltje, dan schieten we vaak gelijk in, fuck, weer, zal dit nog wel overgaan? Nou, vaak is de conclusie, het is nog steeds niet over, dus het zal wel nooit overgaan. En dat is voor mij de laatste tijd, vind ik dat ook zo interessant, dat we bij die positieve sensaties donders goed weten dat het niet blijvend is.
Ja.
Je kan op een tropisch strand zitten en tegen je partner zeggen, oh, zo heerlijk, hè? Oh, ja, ik ben benieuwd of we dat gevoel vast kunnen houden als we thuis zijn. Omdat je gewoon weet dat je een gevoel of een sensatie of een ervaring niet vast kan houden. Dat weet je al. Ga je je druk zitten maken over het feit dat die ervaring voorbij zou gaan?
Zouden er echt mensen zijn die dat tegen elkaar zeggen?
Ik hoor het mensen zeggen.
Nee!
Ja!
Nou, die mensen heb ik helemaal niet in mijn omgeving. Die zeggen van, oh, ik hoop dat ik dit vast kan houden. Ik heb het echt nog nooit gehoord.
Nee, nou, dat is echt heel grappig. Volgens mij heb jij daar dan gewoon een soort...
Ik ben daar doof voor.
Ja. Gewoon een
toondoof.
Er is een woord voor selectieve doofheid.
Oost-Indisch gewoon, zeiden wij vroeger. Die is Oost-Indisch doof.
Een selectieve doofheid. Nee, ik hoor dat niet wel. Er worden hele artikelen over geschreven. Over of je wel je ontspannen gevoel van de vakantie vast kan houden.
Ja, dat zie ik wel eens op LinkedIn. Maar dan gaat het over een coach die je dan een ontspanningscursus wil aansmeren.
Oké. Dat kan. Nee, maar ik heb ook echt mensen deze uitspraak meermalen horen doen.
Oké.
Of achteraf dan zeggen, ja, zo jammer dat je dat niet vast kan houden.
Oh ja.
In ieder geval, mijn punt is, er zijn mensen, niet jij, maar er zijn mensen die van positieve gevoelens donders goed weten, of positieve ervaringen donders goed weten dat ze tijdelijk zijn. En dat dan bijna jammer vinden dat dat tijdelijk is. Maar op het moment dat er een minder positief gevoel is, dan lijken we ineens helemaal niet meer door te hebben dat ook dat tijdelijk is.
Mm.
En dan wordt er vaak, nou ja, dan komt er nog een zorgelijk laagje overheen van, ja, straks blijft deze somberheid of blijft deze angst. Of we gaan elkaar vertellen van, ja, maar ik ben al een jaar lang angstig. Of al 20 jaar lang angstig. Wat natuurlijk altijd een leugen is, sorry dat ik het zo direct zeg, maar dat kan niet anders dan een leugen zijn. Want als je slaapt, ben je niet angstig. Op misschien een enkele angstige droom na. Maar in principe zijn er een heel aantal uren in de nacht dat er geen angst is. En ook gedurende de dag zijn er echt momenten waarop je afgeleid bent van die ene sensatie. Maar daar zien we dan de vergankelijkheid niet van. En ik denk, als we nou met zomerkriebel zo helder zichtbaar krijgen van, hey, zomerkriebels, daar werken de drie principes op precies dezelfde manier als bij, laten we het angstkriebels noemen of stresskriebels. Maar laten we dan alsjeblieft ook herkennen de vergankelijkheid van die sensatie. Welke sensatie het ook is. Elke sensatie is vergankelijk. Elke ervaring is vergankelijk. Want dat scheelt zoveel denklagen over de ervaring heen.
En mag ik daar even een kanttekeningetje bij zetten?
Ja, tuurlijk.
Want wat ik mee waar te nemen is dat wat er gebeurt, is dat mensen, hè, die ook begrijpen, oh, dat is vergankelijk, dat ze daar, wat ik dan noem, een spirituele bypass van maken. Dus in plaats van, hè, als het echt naar voelt, als het lijden is, echt te kijken van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe werkt het nou eigenlijk? En daar hebben wij die drie principes als metafoor voor. Het kan ook van het inzien dat het vergankelijk is, zo'n bypass worden. En dan vergeet je te kijken en dan lost er niks op. Dan zit je 10 jaar later nog steeds te stressen of angstig te zijn. En dan kan je daarover roepen en dan is het alleen maar een goed idee. Oh, dit gaat alweer voorbij hoor, dit gaat alweer voorbij. Nou, ik had dat afgelopen weekend, ik kreeg daar een vraag over. En toen zei ik van, ja, maar er is natuurlijk wel een reden waarom je naar die drie principes kijkt, hè? Om echt te ontdekken, hoewel het waar is wat je zegt, hè? Want alles is vergankelijk. Dat is gewoon de aard van de menselijke ervaring. Het is totaal vergankelijk. Tussen geboorte en dood beweegt en daarvoor en daarna en tijdens is gewoon het leven zoals het beweegt. Zoals de oceaan ook eindeloos stroomt en golft en doet. Maar die kanttekening van mij is omdat dat het wel eens gebeurt dat die vergankelijkheid, die aard, niet echt daadwerkelijk wordt gezien. En dan wordt dat ideetje van, oh ja, dat gaat ook wel weer voorbij. Een soort een nieuwe toepassing en een spirituele bypass. En als je heel lang in die richting van die drie principes kijkt en jouw ervaring is nog steeds niet dat het echt super vergankelijk is. En dus dat je er nooit eigenlijk onder hoeft te lijden. En dat het zelfs ook dingen gewoon niet meer opkomen. Dan zou ik nog eventjes toch even checken bij mezelf. Van, gebruik ik die drie principes niet als een goed idee. Maar ben ik echt bereid als het pijn doet? Want ja, in andere gevallen hoef je niet te kijken. Who cares? Om echt iets te zien over de aard van de ervaring en over je ware natuur. Want anders blijf je op het. Ja, dan blijft het toch vallen en opstaan. En dat is op zich geen probleem. Maar als het een probleem lijkt, dan zou ik opnieuw kijken.
Nee, en in dat opzicht is het een goede aanvulling. Want dan ben ik met je eens. Als je alleen maar roept, het is vergankelijk en verder niet daadwerkelijk.
Ja, want mensen gaan het ook wel eens negeren, hè? Oh ja, nee, want dat is toch maar vergankelijk. En dan mis je volgens mij een opportunity, een mogelijkheid tot een nieuwe ontdekking.
Kan je een voorbeeld geven? Om het ietsje concreter te maken. Of zal ik een voorbeeld geven om het ietsje concreter te maken?
Ja, weet jij toevallig een voorbeeld? Nou ja, wij zeggen natuurlijk wel eens van het leven. Ja, dat is gewoon zoals dat golft. Hè? Dat is wow, verkramping en ontspanning. En als dat echt gezien wordt, is dat echt geen probleem. Maar dan heb je ook geen problemen meer. Dan zijn er geen problemen meer. Want er is, ja, dan ingezien van, oh, zo beweegt het leven en ik ben daar, ja, deel van, onderdeel, maakt niet uit. En het maakt niet uit. Zo beweegt het. Maar wat ik ook zie is dat mensen dus steeds opnieuw een uitspraak in het kader van die drie principes. Ja, ik kan het niet concreet maken, maar als je.
Ik kan het denk ik wel concreet maken. Stel even dat je. Verzin natuurlijk even een voorbeeld. Maar stel even dat je je ontzettend ongerust maakt over je kind. Mm-hmm. Omdat het, het is een jaar of 17 en het heeft wel zijn HAVO-diploma of haar HAVO-diploma gehaald. Maar hij of zij, laten we zeggen hij weet even niet wat hij nu wil. Jij had allerlei goede ideeën voor vervolgopleidingen, maar hij heeft ervoor gekozen om een tussenjaar te nemen.
Ja.
En jij begint een beetje het vermoeden te krijgen als je naar hem kijkt, dat tussenjaar niet heel erg vruchtbaar is. Want je ziet dat hij vooral veel aan het gamen is en veel op zijn telefoon zit. Je ziet niet echt iets gebeuren. Je hebt ook niet het idee van hij is zich aan het oriënteren op een vervolgopleiding. En er is alsmaar bij jou steeds terugkomende onrust daarover. Dan kan het heel makkelijk zijn om te denken van, op het moment dat die onrust er is, dan kan het heel makkelijk zijn op het moment dat die onrust er is, om dan te denken, oh, nou ja, die onrust gaat wel weer over.
Het is maar een gedachte.
En je zou zelfs kunnen zeggen in zo'n situatie als dit, nou ja, weet je, hij is nu 17. Het lijkt me stug dat hij op zijn 37e nog op die zolderkamer zit. Dus weet je, dit gaat gewoon vanzelf weer een keer voorbij. En daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. En volgens mij waar jij daar net naar wees was, ja, dat is zo. Tuurlijk gaat het voorbij. Ja. En ook jouw gevoelens over dat kind op die zolderkamer die niks zit te doen, die zullen ook ja. overgaan. Misschien ook wel in de loop van de dag. En dan komt het morgen weer terug. En dan is het weer weg. En dan komt het over 3 dagen weer een keer terug. En dan is het weer weg. Komt volgende week weer een keertje terug. En waar Angela net op wees, is dat het feit dat dat steeds opkomt ook een mooie gelegenheid kan zijn om iets nieuws te zien over, ja, aan de ene kant de werking van die 3 principes, maar je zou ook kunnen zeggen om iets nieuws te zien over wat je gelooft. En dat moet ik nu gaan invullen, want hè, als jij voor jezelf kijkt, geen idee wat je zult zien. Maar wellicht herken je dat, dat het leven zijn eigen loop heeft. Dat jij daar geen sturing aan kunt of hoeft te geven. Misschien herken je dat alles wat je over je zoon denkt echt aan jouw kant plaatsvindt en gebaseerd is op jouw angst en onrust of jouw ideeën over wat het betekent om een goede vader of moeder te zijn. Ja, dat kan van alles zijn als je bereid bent om te kijken.
Ja, en misschien is het zo simpel als realiseren, die zoon op die zolderkamer kan op geen enkele manier bij mij een ervaring creëren. Simpelweg omdat de ervaring inside-out is en niet outside-in. Dus het heeft helemaal niets met elkaar te maken. Ook al lijkt het wel zo.
Ja.
En dan hou je het heel simpel, want jij geeft precies aan wat er wel eens lijkt te gebeuren. Van, dan wordt er, oh ja, kind zolderkamer. Oh ja, ja, nee, maar ik denk dit erover. Ja, dus maar geloof aan mijn kant. Ja, dit en dat. Nee, er is geen outside. We leven in een denkwereld. Zo werkt het niet dat een kind op een zolderkamer en een heel verhaal eromheen of allerlei concepten bij jou naar binnen kunnen kruipen. Jouw ervaring is 100% van binnenuit. En dat zijn principes. Het werkt niet anders. Dat het zo lijkt dat het kind op die zolderkamer jou allerlei dingen doet ervaren. Dat ben ik met je eens, maar het is niet zo. En dat is voor mij steeds, dat is een heel simpele kijkrichting eigenlijk. Dan ben je in elk moment terug bij af en dan gebeurt er wel iets. Er gebeurt een beweging. En of dat nou op die zolder is of van jou uit, dat maakt niet uit.
Ja, want ja, het zou ook kunnen zijn dat je van die zolder afschopt, hè? Kijken in deze richting betekent niet dat je niks doet. Betekent niet dat
dat juist niet.
Wij zeggen niet, laat die jongen maar vegeteren op zolder. Het komt wel goed. Dat zeggen we niet. Wij hebben het eigenlijk alleen over jou en jouw ervaring.
Ja. En het is juist niet, hè, want wat het is echt anders, altijd andersom dan we denken. Want we denken dat, maar goed, als ik daar niet niks van vind, of als ik daar geen mening over heb, of geen conclusie over trek, of als ik me er niks van aantrek, dan zit hij daar over 5 jaar nog. Maar het denken slaat juist lam. Want bewegen is de ware, dat is de aard van het leven. Het is zoveel makkelijker dan je denkt. Maar het is even heel erg letterlijk. Alleen, ja, we verkeren steeds opnieuw, omdat die, zoals Sid Banks ook zegt, van je wordt geboren in. En zodra je geboren wordt, of misschien daarvoor nog wel, is er die persoonlijke. Hij noemt dat contamination, vervuiling, vind ik een beetje vaag woord. Ik zou zeggen verpersoonlijking. Lijkt het alsof je in een buitenwereld zit. Dat is nou eenmaal zo. Zo lijkt het gewoon. Vanaf je geboorte al zijn er waarnemingen. Lijkt er daar iets te zijn. Maar dat is in wezen niet zo. En dat is cool om te ontdekken. Dat het in wezen niet zo is als dat je het ervaart. Dat al die waarnemingen een contamination zijn, een persoonlijke vervuiling van de universele mind. En voor mij ziet het eruit dat het dan niet dat ik dat kan doen. Het heeft helemaal niks met Angela te maken. Het heeft te maken met hoe de principes werken. Zo'n steen uit een vliegtuig gooien en hoe die naar beneden dondert, dat heeft niks met die steen te maken. En ook niks met het gooien met het vliegtuig. Dat is gewoon door het principe zwaartekracht. Dus het heeft ook niks met Angela te maken. Maar ja, voor mij ziet het eruit dat het dan stilvalt. En dan weet ik veel. Het beweegt.
Nou, ben benieuwd.
Hoe komen we hier in hemelsnaam?
Nou ja, via de zomerkriebels. Via de zomerkriebels.
We gaan over naar de vraag.
Ja, doen we.
Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag.
De vraag van vandaag is ingestuurd door Patricia. En ze stuurde hem naar vragen@slagersdochters.nl. En haar vraag is, ze had een idee voor een, ze noemt het een explore-thema. Zij was benieuwd naar wat is rechtvaardig of rechtvaardigheid? Ik vind het interessant, ik had even gekeken. We hebben ooit een hele radioshow gemaakt over rechtvaardigheid. Maar ik vond het wel heel leuk om er nu nog weer een keer naar te kijken. Want het is toch weer zo'n tijd verder. Dus wie weet zien wij ook weer andere dingen.
Ja.
En het lijkt ook alsof er in de wereld op het moment regelmatig dingen over wat rechtvaardig is. Dit is rechtvaardig, dit is niet rechtvaardig. En rechtvaardigheid aan de beurt komen. Dus ik dacht, leuke vraag.
Ja.
Ja, het is zo conceptueel.
Hoe weet je nou in hemelsnaam of wat is rechtvaardig? Voor mij bestaat het bij wat er in mij opkomt, is bij de gratie van vergelijk. Want rechtvaardigheid bestaat alleen maar bij de gratie van onrechtvaardigheid. En dan moeten we de dingen op gaan delen. En vergelijken kan alleen in de dualiteit, kan alleen al after the fact van de drie principes. De drie principes wekken de indruk dat er een hele wereld is in de vorm. Zo ervaren we dat. Supergezellig of superkut. Net hoe je het ervaart in het moment. Net welke gedachtenstroom er speelt. En dus om dat daar die drie principes de indruk wekken dat er dualiteit is. Hè, denken is puur dualiteit, want dat is goed en slecht en hoog en laag en jij en ik. En toen en straks. En dan kunnen we. Ja, en van daaruit, vanuit dus dat de dualiteit is niet wat wezenlijk is. Hè? Wat wezenlijk is, is de eenheid. Maar vanuit die dualiteit, het is wel heel gezellig. Want dan kunnen Linda en ik naast elkaar zitten. Dan kunnen we elkaar aaien. Nou. Maar we kunnen dus ook. Hè, dat is een prachtig spel dat plaatsvindt dankzij die drie principes. Maar we kunnen dus ook, als we dat niet in de gaten hebben, denken van, ja, nou ja, jouw haar is net wat mooier gestyled dan de mijne. Of ja, oh, je hebt je vest niet aan.
Ik heb net
je vest uitgedaan.
Maar mijn vest is nieuwer.
Jouw vest is paarser dan
ja,
de mijne.
Ja, dat komt omdat ik een nieuwe heb.
Ja, jouw spijkerbroek is, weet ik veel. Dan krijg je allerlei, ja, dat geneuzel van jij bent groter dan ik en jij bent beter dan ik. Of dit vind ik wel rechtvaardig en dat is niet rechtvaardig. Ik zeg het een beetje met een zeurderig stemmetje. En we kunnen natuurlijk ook gewoon heel, heel helder zijn van, oh, dit gaan we niet doen. Alleen, ja, zo'n concept als rechtvaardig of onrechtvaardig, ja.
Ja, het is grappig, want ik vind het een hele leuke insteek, hè, vergelijk. Terwijl bij mij komt veel meer op verdedigen. Verdedigen van de eigen ideeën, verdedigen van het persoontje. Want het idee van rechtvaardigheid is eigenlijk alleen maar een überhaupt een item als ik het idee heb dat iemand anders mij tekort kan doen. Of als ik het idee heb dat een ander iets doet wat niet eerlijk is, wat mij benadeelt. Ik kom toch steeds terug op benadeeld. Want en misschien een enkele keer iemand die heel erg altruïstisch is zal zeggen van, ja, als iemand mij veel meer geeft dan ik hem of haar, dan is dat niet rechtvaardig. Want dat moet eerlijk verdeeld worden. Maar over het algemeen zal rechtvaardigheid iets te maken hebben. Althans, als ik er nu zo even naar kijk. Van ja, ik heb een verhaal over mijzelf of over de wereld of over hoe dingen horen. Hè? Ik heb bijvoorbeeld het idee dat er een stuk land is dat van mij, dat mij toebehoort.
Ja.
Kijk maar, ik heb er heel veel bewijs voor dat dit stuk land mij toebehoort. Dan is het heel onrechtvaardig als jij daar een tent op zet.
Ja.
En daarop gaat wonen. En hoe meer ik daarover nadenk. En hoe meer ik die persoonlijke mening ga verdedigen, waar volgens mij angst voor nodig is of zo.
Ja, of een soort angst sowieso. Maar dat is sowieso de wortel van het menselijke bestaan in als poppetje. Dat is super onzeker. Gelukkig is het niet zo. Het is een mindfuck. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich heel druk maken over wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En ik denk ook, daar zou wel wat inzicht misschien handig kunnen zijn. Hè, dat het allemaal één is. Dat het verschil tussen een Palestijn en een Jood een gedachte is. Net zoals jij eigenlijk aangeeft van, een grens is een gedachte. Land bezitten is een idee. Maar meestal wat je erover leest, dat is, mensen hebben een kant gekozen. En dan meestal voor de underdog. Dat klinkt dan ook heel, heel logisch. Of,
wie jij dan in dit conflict dan ook nog maar net wie jij als underdog ziet. Want er zijn natuurlijk mensen
precies.
Die Hamas of die de Palestijners underdog zien. En er zijn er die de Israëlische mensen of de Joden als onderdok zien.
Dus maar net welk standpuntje inneemt. Rusland-Oekraïne zal hetzelfde verhaal zijn. Ik ken de ins en outs niet, maar dat hoeft ook niet. Ik hoef niet die ins en outs te kennen, omdat wij die drie principes verwijzen ons naar een veel fundamenteler begrip van het leven, dat voorbij al die concepten gaat.
Ja, en als we het er dan zo over hebben, dan gaat rechtvaardigheid eigenlijk bijna, ik hoorde jou het woord standpunt zeggen, dat gaat dan eigenlijk over standpunt.
Ja.
Wat is mijn standpunt?
En dat mag, hè? Je mag standpunten hebben, maar ik denk ook wel eens van, wow, ook al heb ik een mening, hè, dat is bijna onvermijdelijk als je als mens leeft. Een mens met een mening. Maar ik weet op een zou je kunnen zeggen, dieper niveau of ander niveau, kan mij het schelen. Ik weet tegelijkertijd, de wereld heeft mijn mening niet nodig, hoor. Ik heb hem wel, maar wat doet dat er nou toe? Ja. Wat doet mijn mening er nou toe? Wat doet onze mening er nou toe? En dan is veel mooier om, althans, dat vind ik dan, hè, is ook een mening, veel mooier. Maar dan ontmoet je elkaar op een heel ander niveau. Voorbij de meningen of voorafgaand aan de meningen. Nou, en dan kan je vaststellen, hey, jij loopt ook op twee benen. Jij hebt ook twee van die, met die van die vingers. Ja, en oogjes zo voorin wat we een hoofdje noemen. Volgens mij zijn wij van dezelfde soort. Ja. Nou, wat geinig.
Ja, ja, en dan, ja. En
dus
dan
jij
kom
werkt
je
hetzelfde als ik.
Ja, en dan kom je dus weer op het vergelijken. Dat jij benoemt nu de overeenkomsten tussen ons. Maar hoe makkelijk vervallen we wel niet in zijn algemeenheid in juist de verschillen benoemen.
Ja, we willen zo graag uniek zijn.
En als het lijkt wel alsof daar dan met dat benoemen van die verschillen ook rechtvaardigheid een item kan worden. Want dan is mijn unieke verschil is beter dan jouw unieke verschil.
We hebben een andere eindtune vandaag, hoor je dat? Linda's telefoon gaat.
Ik denk dat niemand deze eindtune hoort, want mijn telefoon zit in mijn tas.
Maar het is wel eens leuk om af te sluiten.
Het is wel een de telefoon is alweer gestopt. Ik dacht, nee, daar gaat hij nog. Kan je gelijk even horen wat mijn eindtune is? Ja.
Onrechtvaardigheid. Ja, we hopen dat we. Ja, het is niet echt de beantwoording van een vraag. Wat was de vraag eigenlijk?
Ja, nee, wat is rechtvaardigheid?
Even verkennen. Het leek meer op een soort conceptenkraken die we eigenlijk uit de radioshow hebben gegooid. Omdat we inmiddels zien, de hele wereld is een concept. Ja. En die is in één keer gekraakt met inzicht in het feit dat het een gedachte in het bewustzijn van mind is. Dus wat zou je dan nog allerlei daaruit voortvloeiende, daarop voortbordurende concepten gaan gaan kraken. Maar goed,
nou, we hopen dat het... Ik vond het wel een leuke insteek, deze.
Ja?
Ja. Nou. Dus je merkt dat je dan toch door even naar zo'n begrip te kijken, dat je eigenlijk een heleboel dingetjes aanraakt. Gewoon denk, dat is hopelijk voor onze luisteraars zinvol om nog weer even bij stil te staan. En ja. En steeds blijft weer van, voor mij, vergeet niet zelf te kijken, hè, wat jij ziet van die werking van die drie principes. Want het gaat er niet om wat wij vinden van rechtvaardigheid of wat wij vinden van vergelijken. Het gaat er echt om van, wat kun je herkennen?
Zie zelf dat de hele wereld een concept is. Dan is het klaar. Dan zijn al je vragen weg. Dat is zo cool.
Ja. En voor zolang dat nog niet is, krijgen wij je vragen heel graag. En gaan we er lekker in de volgende radioshow mee aan de slag. En mocht je zin hebben om een dagje te komen shiften bij ons in het huiskamerkantoor, dan ben je welkom. Op 12 april hebben we er eentje over kinderen en jongeren. Dus wie weet, zien we je daar.
Tot dan.
Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book 3 principes voor geluk. Te vinden op www.slagersdochters.nl/gratis.